De schriftlezing vervolgens is uit Handelingen 2, vers 14 tot 36.
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt.
De tekst voor de prediking, gemeente, vinden wij in Handelingen 2 en daarvan de versen 37 en 38. Handelingen 2 aansluitend dus op het voorgelezen schriftgedeelte, de versen 37 en 38. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Vanmorgen, gemeente, mochten wij op dit Pinksterfeest zo in gedachten verkeren in de stad Jeruzalem, waar duizenden Joden en Jodengenoten samengekomen waren om dat oudtestamentisch Pinksterfeest, dat oogstfeest, te vieren, het feest van de eerstelingen en de herdenking van de wetgeving op de Sinaï. God was gedachtig aan zijn belofte en die beloften zijn vervuld en ook zo is het werkelijk Pinksteren geworden en zo mag ondervonden worden dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. De verhoogde zaligmaker zal zijn loon ontvangen, de heidenen tot zijn erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. Het werk der zaligheid is volbracht. Het offer van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods, is gebracht op Golgotha. De schuld van zijn volk is uit zijn boek gedaan. Hij is opgestaan en nu kon hij ook zijn gerechtigheid, zo die hij verworven had, deelachtig maken. Hij is nu van de aarde opgeheven. De tweede trap in de staat van de verhoging, de derde trap in de staat van de verhoging, het zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En nu is ook wat hij beloofd heeft gebeurd. De Heilige Geest is uitgestort. Dat is het bewijs. De Geest Gods zweefde over de wateren. Maar na de zondeval heeft de Heilige Geest zich van deze vervloekte aarde teruggetrokken. Maar nu op het Pinksterfeest, nu die uitstorting plaatsvindt, mag de aarde weer de plaats zijn waar gezongen zal worden van de wegen des Heren. Nu zal Gods stem zelfs tot de heidenwereld klinken en dat genodigd mag worden tot de bruiloft des Lams. Gehoord zal worden dat zo de Heere wonderen doet. Geluid als van een geweldig gedreven wind. En dan zie je, toch zijn de bomen niet ontworteld en werden de daken van de huizen niet afgerukt. Vurige tongen die licht gaven en de hoofden van de mensen toch niet zo in brand zetten. Maar dan zie je, dat is geestelijk gebeurd. En zo mag de Heilige Geest uitgestort zijn en zo mochten ze vol zijn van die Heilige Geest en spreken de andere talen met andere tongen. En voor velen zijn al deze tekenen, we hebben het gehoord, het is u voorgelezen vanmorgen, dat was een reden om ermee te spotten. En men haalt de schouders erover op en ze zeggen ze zijn vol zoete wijn. Het is allemaal onder invloed van de alcohol dat het zo gebeurt. Maar ook waren er die zich ontzetten en twijfelmoedig vroegen, wat wil toch dit zijn? Ze wisten het niet meer. Zou het toch waar zijn? Is die Jezus die wij gekruisigd hebben dan werkelijk de Zoon van God? De Heere heeft de ogen geopend. En zo gaan we luisteren ook de zegen van Petrus' Pinksterpreek. Die wekt verslagenheid, bekering en hoop. Petrus' Pinksterpreek wekt verslagenheid in het hart, bekering en hoop. Als zij dit hoorden, en dat wijst dus op de inhoud van Petrus' Pinksterpreek. Wat is de inhoud van Petrus' Pinksterpreek? Zeg het eens. Waar ging het over in die preek van Petrus? Het ging over niemand anders dan over Jezus Christus en die gekruisigd. En dan gaat ook in die Pinksterpreek duidelijk worden, hij is de beloofde der vaderen. Waar beloofd is dat hij zou komen, de Christus, de gezalfde des vaders, de grote Davidszoon. Hij is gekomen en hoe er geprofeteerd is, dat hij als de man van smarten zo die gerechtigheid teweeg zal brengen dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was, dat hij verbrijzeld moest worden en dat het zo ook tot zegen is en dat hij zo zaad mocht zien op zijn middelaarswerk dat alles is vervuld. En zo mag daar die Christusprediking klinken. Maar ook dat andere aspect in die prediking. Niet alleen dat het alles vervuld is en dat het nu is Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook dat ontdekkende. Zo werd het ontdekt, Christus, die gij gekruisigd hebt. Ze werden aansprakelijk gesteld voor de kruisiging van Christus. Ze werden aangewezen als degene die dat hebben teweeggebracht door hun vijandschap. De Joden zijn aansprakelijk voor de kruisiging. En Petrus roept het ze als het ware toe. U hebt hem maar laten praten. Hij is onder uw midden geweest, hij heeft gepredikt, hij heeft onderwezen aangaande het koninkrijk. Hij heeft u de weg gewezen en hij heeft gepredikt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar u hebt zich er niets van aangetrokken. En u hebt hem gehaat en tenslotte zo uitgeworpen, weg met hem. U hebt het geroepen. En toen dat tweetal werd gesteld, Barabbas of Jezus, laat hem gekruisigd worden. Barabbas vrij, maar laat hem gekruisigd worden. Ja, ja, en nu zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. Want u stond erbij en u hebt meegeroepen, kruist hem, kruist hem. En toen u hem aanzag, had hij geen gedaante, noch heerlijkheid. Er was niets aan hem dat u begeerde. Maar hij kwam toch tot u. En hij wilde ook u de weg wijzen der zaligheid. Hij smeekte u met zijn stem. Maar er was geen plaats voor u, voor hem. En nu zie je, nu zijn ze verslagen. Want het is een zaak van het hart. Hun hart werd doorboord als zij dit hoorden. Als ze zo in die ontdekkende prediking, zo als het ware een beeld krijgen van zichzelf als een mens in de kerk zit en hij krijgt een beeld van zichzelf. De Heere laat hem zijn zonde en zijn schuld en zijn vijandschap zien. O, dan zie je, ze werden aangeslagen. Ze werden zo geraakt in het hart. En dat is ook nodig voor u en voor jou, dat we zo onder de prediking van het woord van God zo aangeraakt en zo worden, dat het zo aan ons wordt geadresseerd, dat we het gaan zien dat het een hartezaak wordt. Zij werden zo verslagen. En er staat eigenlijk in het oorspronkelijke, en de kanttekenaars die wijzen erop, ze werden doorstoken in het hart. Het ging dwars door hen heen. En dat hart werd met leedwezen vervuld vanwege hun zonde aan Christus begaan. Dat zeggen de kanttekenaars en dat is ook duidelijk. Zo werden ze aangeraakt. Zo werden ze verslagen in het hart. En toen gingen de ogen ervoor open. Toen was er dat leedwezen over wat ze door hun zonde, door hun vijandschap aan deze gepredikte Christus hadden gedaan. En dan zeg je, ja, dat is ook voor ons natuurlijk heel belangrijk, dat we niet zitten te luisteren van, oh, het is toch ook wat dat het allemaal zo hen werd gepredikt en dat ze zo eigenlijk, ja, op hun nummer werden gezet, maar dat we ook zelf gaan zien wie we zijn. Want hij wandelt ons nog na op onze zondige wegen. Hij wandelt ons nog na en hij roept ons nog terug. Maar wat is het ernstig als je dan weigert? Als je er niets van aantrekt? Wat is het erg als de Heere je zegent en je omringt met zijn zegeningen en met zijn goedheid en je merkt het niet op. Je ziet dat niet, je onderscheidt dat niet. Wat is het ernstig als de Heere je tegenkomt? He, als je in je leven beproevingen krijgt, tegenslagen krijgt, roepstemmen krijgt, als je naar het ziekenhuis moet, als je een onderzoek moet ondergaan. En dan komt de Heere je nog tegen op je wegen en hij waarschuwt je nog. Maar wat is het dan ernstig als je daar niet naar luistert, als je daar niet aan onderwerpt, wat is dat ernstig? Hij kwam u tegen en u boog niet. Als een paard rende u maar door. Een paard op hol geslagen. Dan zei je, oh wat is dat ernstig. En dan staat de Heer opeens als de levende zo voor je. En dan vraagt de Heer in zijn woord, wat heb ik u misdaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Betuig dan tegen mij. En dan zeg je, ja, deze mensen, waar die boodschap zo op en af komt, dan zijn ze zo overstelpt door schuld tegenover God en tegenover zijn gezalfde zoon. En nooit, gemeente, is de zonde smartelijker. En daar moet u eens even over nadenken, wat ik daarmee zeg. Nooit is de zonde smartelijker dan in het aangezicht van God. Heb je zo wel eens je zonde gezien, je afmakingen in het aangezicht van God? En dan zie je een goeddoende God. Een God die zegent, een God die met zijn goedheid je omringt en die je heel je leven naloopt en nagelopen is. En tegen zo'n goeddoend God, als je iets ziet van de zegeningen in je leven, dat je zegt, ja, ik heb nog een vader en een moeder gehad die me daarop hebben gewezen. En zo heeft de Heere me nagelopen van de geboorte af. En zo ben ik nog onder dat woord geweest. En als je dan je zonde en je afmakingen ziet in het licht van die goeddoende God, oh, dan is de zonde zo smartelijk. Dan is het zo bitter om tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. En dat je zo dwars tegen al die liefdesuitingen van de Heere bent doorgegaan en voortgegaan. Terwijl de wet je vervloekt en benauwt. De wet breekt al onze gerechtigheden af. En dan zeg je, als je dan niet alleen de wet, maar ook het evangelie hoort, moet je dan niet smelten, moet je harde hart dan niet smelten als was. Kijk, deze verslagenheid, ja, mag nu gevonden worden. Dat mag nu gevonden worden op die Pinksterpreek. Als zij dit hoorden. Want daar gaat het om. Want u hoort ook het woord. En u hoort ook een leven lang al het woord van de Heer, de roepstem van de Heer. Is het waar of niet? Dan ben je onder het gehoor van het woord. Maar horen en horen is twee. Want hoeveel horen niet, maar het gaat het ene oor in, en dat soms nog niet eens, maar het andere weer uit. Wat ernstig. Horen en horen is twee. Waar komt het op aan, jongens en meisjes? Moet je eens even denken aan wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd over die wijze en die dwaze bouwer. Die geschiedenis, die gelijkenis ken je wel, een hele bekende gelijkenis. En dan zegt de Heere, wie deze mijn woorden hoort en ze doet, die is gelijk aan die wijze bouwer, die zijn huis bouwt op de rotssteen. Maar wie deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal ik vergelijken met een dwazenbouwer die bouwt op het zand. En als dan de regen en de stormen komen, dan spoelt dat huis weg omdat het geen diepte van aarde, omdat het geen goed fundament heeft. Begrijp je nou wat ik bedoel met horen en horen? Dat is twee. Hoe horen wij? Horen wij als die wijze bouwer? Of horen we als die dwaze bouwer? Zitten we in de kerk om het aan te horen? We hebben die dominee beluisterd. En we zijn naar de kerk gekomen en we hebben die preek gehoord. Of hebt u gehoord wat de Heere sprak? Horen en doen. Deze mijn woorden, horen en doen. Kijk, dan is het nodig. En dan moet je maar even denken aan Lydia. Zeg, weet je hoe Lydia gehoord heeft? Lydia hoorde ook de stem van de Heer. En wat gebeurde er dan toen de apostel Paulus daar kwam? Daar bij die rivier. Toen opende de Heer haar hart. Kijk, dat is nou echt horen. Dat de Heer je hart opent. Want dat hart, dat is gesloten. Het zit potdicht. En dan moet dat hart dat potdicht is. Misschien wel jouw hart, uw hart. Dat moet open worden. Dat de Heer het hart opent. En toen ging ze acht nemen op hetgeen van de apostel werd gezegd. Dat is dat horen, ja, inderdaad, van die wijze bouwen. En dan zie je dat daar, ook in Jeruzalem, dat daar gesloten oren worden geopend. Nu pas horen ze. Nu die pijlen zo afgeschoten werden en zo in hun hart zo troffen, zo diep troffen, dat ze, ja, dat ze er niet meer onderuit kunnen. He, en dan is de prediking van het woord net als een tornado. Je hebt pas wel gehoord van die tornado's in Amerika. En dat schijnt zoiets wonderlijks en zoiets, ja, indrukwekkends te zijn, dat er zo'n kracht, het is niet te stuiten, het is verschrikkelijk, zo in die tornado. Nou, eigenlijk zo gaat het woord van God inslaan. En dat is de krachtige werking van de Heilige Geest, dat hij dat woord ingang doet vinden in het hart. En dan zeg je, ja, die kracht, die brengt verslagenheid. Toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En wat deden ze toen? Maakten ze dat ze wegkwamen? Dat ze zeiden, dat willen we nou nooit meer horen. Maken dat je wegkomt? Nee. Nee, als dat woord inslaat in je hart, dan ben je er niet meer onderuit. Dan vluchten ze niet weg bij Petrus. Maar dan worden ze zo getroffen, dan moeten ze daar toch zijn. En dan zeg je, ja, dat was vroeger anders. Hè? Dan werden de oren dichtgestopt. En dan zie je, dan wordt het van zich afgeschud. En misschien ben je zelf ook wel zo bezig en bezig geweest. Dat je het allemaal wel zei, ja, het is wel waar wat die dominee zegt. Het is wel waar wat ik in de kerk zet, maar je schudt het van je af. Maar nu krijgen ze het naar zich toe. Het was in wezen dezelfde prediking. Christus' prediking. Zoals Christus het zelf ook gepredikt had. Maar dan zeg je, ja, nu zijn ze tot verslagenheid gekomen. En die verslagenheid, die uit zich, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Hoe moet het nu? Want de verslagenheid, waardoor ze niet meer weten hoe het komt en hoe het moet. Wat moeten we doen? Nou, dat wisten ze vroeger precies. Dan wisten ze precies wat ze moesten doen. Wat moesten ze doen? Zeg, het is die fariseeën en die schriftgeleerden. Wat deden ze allemaal? Oh, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. En dan hadden ze een hele lijst van wat je allemaal moest doen. En dan denk je, ja, dan moet je zo via die goede werken, dan moet je het proberen goed te maken bij God. En daar is nu helemaal geen sprake meer van. En nu begrijpen ze dat ze het nooit meer door iets te doen kunnen goedmaken, iets te presteren. Nu zal het alleen kunnen door de verdiensten van een ander om verlost te worden. Kijk, en dat is ook een andere verslagenheid dan bij Kain en Ezo en bij Judas. Die schreeuwden als Judas: mijn zonden zijn te groot dan dat ze door God vergeven kunnen worden. Ze schreeuwden van de wanhoop. En dan zei je, ja, dat heb je ook mensen die wanhopig worden. Maar als je door een pijl van de Heilige Geest getroffen wordt, dan ga je buigen. Dan kom je aan de voeten van de Heere terecht. En dan weet je het niet meer. Ze kunnen het niet meer bekijken. En voor hen is één ding duidelijk: er moet iets gebeuren. Wil het ooit nog goed komen? En dan zie je, dan komen ze in diezelfde nood als die stokbewaarder. Wat zei die stokbewaarder? Zeg het eens, wat zei die stokbewaarder? Die zei: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Daar ging hij om vragen. Nou, zij weten het ook niet meer. En is er dan nog een weg? Zo zegt de catechismus het ook. Dat wordt de vraag. Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Ben-Hadad, die koning, die Syrische koning, die had knechten. En wat zei Ben-Hadad tegen die knechten? Doe maar de koorden der veroordeling om je hals. En leef je zomaar uit aan die koning van Israël. Is ook wat? Om te zeggen, ja, hier heb je het koord, hier kun je me aan ophangen. En dat heb ik verdiend. En leef je zomaar uit aan die koning van Israël. Want, zei Ben-Hadad tegen zijn knechten, die koningen van Israël, dat zijn goede tierenkoningen. En hoe moeten we dat dan verstaan? Dan moeten we verstaan zodanig: in het koningschap moest in Israël, in de theocratie, hè, wat is theocratie? Dat is God regeert. En dan moesten die koningen iets laten zien van God. Dat God regeert. En dat moest heel die heidenwereld eigenlijk wel erkennen. Die koningen van Israël, die zijn heel anders. Dat zijn goede tierenkoningen. En leven je nou zomaar uit aan die koning van Israël met de koorden der veroordeling om je hals. Kijk, en dat is ook geestelijk zo belangrijk. Dat je niet alleen zegt, ja, zo ben ik een albederver, zo ben ik een zondig mens. Zo ben ik door die wet aangeklaagd en zo verklaart alles me schuldig. Maar dat je het ook moet erkennen: ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ben je zo wel eens, hè, met de koorden der veroordeling bij de Heere gekomen en moet zeggen: Heere, dat heb ik nou verdiend. Daar heb ik het dan aan gemaakt. Dat je zo je uitlevert aan de Heere. Heere, wat u dan doet is goed, want u bent een goede tierenkoning en dan weet u wat goed is en wat recht is. Kijk, en dan heb ik het verdiend en dan mag je je zo uitleveren aan die koning. Kijk, dat is nou die verslagenheid des harten. Kijk, dan word je aangeslagen door een pijl. En eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Je wordt niet aangeslagen door een pijl, maar door een harpoen. Weet je wat het verschil is tussen een pijl en een harpoen? Wat is een harpoen? Ja, misschien weet je dat niet meer. Vroeger, dan als ze ons de vaderlandse geschiedenis vertelden, dan vertelden ze van de walvisvaart, Willem Barends, hè, met die walvisvaart. Hè, en ik ben zelf op dat schip ook nog een keer geweest. En wat deden ze dan om die walvissen te vangen? Dan schoten ze een harpoen af. En wat is een harpoen dan? Dat is eigenlijk een pijl met weerhaken eraan. En er zit aan die pijl zit een draad, een kabel. En als die harpoen in die walvis komt, dan zitten er zoveel weerhaken aan dat die vast zich klampt. Als die walvis weg wil zwemmen, dan gaat die harpoen juist zich vastklemmen in die huid van die walvis. En dan trekken ze aan die kabel om die walvis zo binnenboord. Precies zoals het met snoeken gaat. Als je gaat snoeken, hè, dan heb je ook zo'n lokvisje. Hè, en dan zit hij aan de lijn en dan laat je hem zo gaan. En dan gaat die snoek, hop! En dan wil die snoek, die wil wegvallen, wegvaren, wegzwemmen. Maar, ja, daar zit een lijn aan en je probeert die snoek binnen te krijgen. En dan zeg je, ja, zo is het nou eigenlijk ook met een pijl die de Heere afschiet door zijn geest. Als je verslagen wordt in het hart, dan loop je niet weg, maar dan word je juist getrokken. Want dan is dat de liefde Gods die trekt en die trekt. En dat je zo aan de voeten van de Heere terechtkomt als een uitgewerkte zondaar. He, want die snoek die gaat ook niet 1, 2, 3, geeft hij zich gewonnen, maar die wordt net zo lang getrokken en die wordt net zo lang eigenlijk de vrijheid nog gegeven dat hij niks meer kan en dat hij zo vermoeid is dat hij zo in het schepnet genomen kan worden. Kijk, dat is nou ook dat de Heere gaat werken door zijn geest verslagenheid in het hart opdat ze zo bij hem terechtkomen en zeggen, ja, wat moeten we nou doen, ik weet het niet meer. Dat is nou die liefde juist die trekt, die liefde die zo ook lokt en nodigt en die wel scherp is, die wel in je vlees gaat. Maar dan zeg je, dat is nou juist nodig, anders geef je je nooit gewonnen aan de Heere. En dan zie je, ja, zo wekt die preek van Petrus verslagenheid in het hart. En ten tweede bekering. Want wat zegt Petrus dan? Zegt Petrus dan, oh, u bent verslagen. Nou, dat is fijn. Eindelijk verslagen. En u hebt er spijt van dat dat gebeurd is. Nu, dat is een kenmerk. En daar moet je ook maar zien. Hou dan maar moed, hoor. Het komt misschien allemaal wel goed. En het komt vanzelf wel goed. Maar het gaat zo wel de goede kant op. Want je bent verslagen van hart. En er zijn mensen die dan ook zeggen, nou ja, zet je hart dan maar open voor de Heere en dan komt het allemaal goed. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Want wat zegt Petrus? Bekeert u? Bekeert u? Dat is nodig. Bekering. Wedergeboorte, bekering, geloof. Dat is nodig. In die weg gaat de Heere zondaren brengen tot het heil in Christus. En daar willen ze vandaag niet meer aan. En maar lief doen voor elkaar. En ja, God is liefde. Het komt allemaal wel goed. Zet je hart maar open en leg je hand maar op. Dat is toch goed? Kom maar naar Jezus. En dan is het goed. Maar zo gaat het niet. Dat is niet Bijbels. Bekeert u. Dat is een bevel van de Heere, zijn gebiedende wijs. Zich bekeren, zegt het Griekse woord, zich beteren. Berouw hebben, tot een ander inzicht komen. Calvijn zegt bekering van het hart op zulke wijze dat de gehele mens vernieuwd en veranderd wordt. Bekeert u, zegt Petrus. Met andere woorden, de toestand is zo ernstig, zo vreselijk en zo corrupt bent u dat een totale vernieuwing nodig is. En dan denk ik dat er al iemand in de kerk zit die denkt, ja, maar dominee, maar dat kan toch niet, de mens kan zich toch niet bekeren. Hoe is dat nou mogelijk, een totale vernieuwing, hoe kan dat nu geëist worden? Dat is onmogelijk. Nou, het is niet in de eerste plaats de vraag of de mens zich kan bekeren. Maar hier wordt gewezen op wat nodig is. Het recht gaat voorop. Bekering is nodig. En bekering, daar zitten twee aspecten aan. Een negatief aspect, dat is je afkeren van het kwaad. en dat vleeselijke van de zonde afkeren. En er zit een positieve kant aan, heenkeer, toekeer tot God. Kijk, en veel bekeringen, wat we dan bekeringen noemen, ach, dat zijn veranderingen in de levensvorm. En dan zeg je, ja, dan zocht men het in uitwendige. We zeggen wel eens een bekering van de kroeg naar de kerk, van het sportveld naar de kerk. En dan zeg je, ja, dat is mooi. Maar bekering, dat gaat dieper, waarachtige bekering. Want de Heere zegt, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dus maar niet alleen een vorm, maar het moet een zaak van je hart zijn. En als deze mensen zich bekeren, dan moeten ze ophouden met hun zaligheid te zoeken. En in hun vroomheid, in hun godsdienst, in hun werken. Ze moeten leren van genade te leven. Bekeren is niet alleen afkeren van de zonde, maar ook hartelijk toekeren tot God en tot zijn liefdedienst. En dan worden we geen grensbewoners. Wat zijn grensbewoners? Dat zijn mensen die proberen net zo ver te leven, dat ze zeggen, nou kan dat nog en mag dat nog. En ja, ik zie daar geen kwaad in en ik zie daar geen kwaad in. En ze proberen zo de grenzen wat te zoeken. Dat zijn grensbewoners. Bent u ook zo'n grensbewoner? Maar er moet een andere gezindheid komen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zoeken van God en van zijn eer en van zijn dienst, het zoeken van zijn volk. Bekeert u de kanttekenaars die zeggen dan namelijk van uw ongeloof. En dan zo ook beteren, tot een ander inzicht komen, dat je op de verkeerde weg bent en dat je eigen weg een doodlopende weg is. En dat er maar één weg is, dat is de weg die Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ze hebben Christus verworpen en de Heere der heerlijkheid gekruisigd. En daarmee een grote schuld. Maar zegt Petrus, u kunt de straf nog ontgaan door u te bekeren van uw ongeloof en uw dwaasheid. Bekeert u tot hem. En dat woord is het woord van God. Niet eeuwen geleden, maar ook voor vandaag nog, in 2011. En dat woord wijst ons op onze diepste nood. En daarom moet ook tot u en tot jou die oproep komen, bekeert u. In het paradijs, in de staat van de rechtheid, was toch dat niet nodig? Moest de Heer in het paradijs Adam tot bekering roepen? Nee, dat was niet nodig. Hij leefde, hij kende God aan de wind des daags. En hij zocht de Heer te kennen in alles, zoals dat ook van hem gevraagd was, omdat hij naar het beeld Gods geschapen was. Maar dan zeg je, ja, dat is nu vanwege onze afval, vanwege onze vijandschap. En dat we de Heere de oorlog hebben verklaard. En dan zeg je, ja, nu wil de Heere ons nog wijzen. Ja, er is nog een weg open. Dat is de weg van inkeer, berouw, afkeer en heenkeer. Keert u om. Keer terug tot God. Is er nog een middel? Ja, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus. Een iegelijk van u, dat is nou één voor één, dat is nou voor ieder dus nodig. Elk verloren schaap draagt hij naar de stal. Elke wedergeboren zondaar krijgt een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. De Heere handelt met elke zondaar als de bruidegom met zijn bruid. En dan zeg je, wie die innige, hartelijke gemeenschap, ja, niet kent, die kent de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Een iegelijk van u, die zo verslagen bent, en dat je zo niet meer weet hoe het moet. U moet de bekering zoeken, u wordt gedoopt. gedoopt op de naam eigenlijk, op de bodem van de naam Jezus. Door de doop wordt de belofte van de vergeving betekend en verzegeld. Dopen, dat is onderdompelen, dat is wassen, ondergaan. En zo wordt in de doop een teken en zegel gegeven van de afwassing van de zonde. Dat is nodig, die zonden moeten afgewassen worden. En die kunnen alleen maar afgewassen worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. En eigenlijk wie ook maar, dat hebt u nodig, dat de zonden afgewassen worden, dat ze gereinigd worden. En de zonde maakt onrein, maakt scheiding. En dan zeg je, we zijn in zonde ontvangen en geboren, onrein, gans melaats, van de schedel tot de voetzool toe. En niemand uitgezonderd. Dat is nu nodig, moet gereinigd worden. En dan staat er in de naam van Jezus Christus. Ja, zegt er iemand, maar we moeten toch gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hier staat in de naam van de Heer Jezus Christus. De kanttekenaars zeggen hier alleen de naam van de Zoon, omdat Hij de middelaar van het verbond is. Kijk, het gaat hier ook niet om een sacramentsleer, maar het gaat hier om dat in die Pinksterpreek gewezen wordt, ja, hoe alleen een mens afgewassen kan worden van de zonde. En dat wordt in die doop betekend en verzegeld. En dan zeg je, ja, zo heeft God zijn eigen Zoon gegeven. En dat betekent in de naam van, op de basis van, op de bodem van, dat is de vaste grond voor de doop. In de naam, op grond van die naam. En dan zie je die wonderlijke openbaring vanuit de hemel. In de tekenen van wind en vuur en sprekende stemmen, die door een ieder in hun eigen taal te verstaan waren, is niet anders dan een rechtstreeks gevolg van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Juist de Zoon van God hadden zij verworpen. En Hij is uit de doden opgewekt. En Hij is de uitvoerder van dat raadsplan van God. En daarom kan Hij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En juist deze hadden zij verworpen. En als ze nu komen tot het geloof, dan wordt ook daarin gezien, ja, dat bloed. Dat bloed van het Lam Gods, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed hebben zij onrein geacht. En dat bloed moet nu hun zonde afwassen. En dan is dat ook voor hun kinderen nodig. Want dat staat er ook heel duidelijk. In de naam van de Heere Jezus Christus. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Heilige Geest als gave. En dan, ja, die zijn woorden zo deed druppelen. En zo als een regen wilde geven. Maar nu de Geest inwonend in hun hart, nu werden ze zelf tempelen van de Heilige Geest. En nu hadden ze niet meer nodig van buitenaf geleerd te worden. Maar nu gaat de Heilige Geest ze zelf leren, zoals Christus het beloofd heeft in Johannes 14. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En hij zou hun leren en indachtig maken alles wat Christus gezegd had. En dat zullen ze nu zo ook ontvangen, die gave van de Heilige Geest. En dan zie je, ja, dan gaat het om deze Christus, deze hoge priester. Hij heeft zijn bloed gegeven. Hij is naar de hemel gegaan om daar zijn ambtelijk werk voort te zetten. En daar leeft hij om voor zijn volk te bidden. En uit zijn volheid mag dan ook ontvangen worden. Genade voor genade. Want ja, dan mag er in hem vergeving van de zonde zijn. Vernieuwing van het leven. aanneming tot kinderen. Want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zou. U hebt mijn verbond wel verbroken. U hebt wel mijn zoon gedood en mijn inzettingen verworpen, maar ik had gedachten des vredes en niet des kwaads. En dan zeg je, ja, dat is nu net als bij Jozef. Hè? Toen Jozef daar die broers zag, en die broers dachten niks anders van, nou, Jozef hebben wij willen doden, en nou zal hij ons te pakken nemen, nu zal hij ons doden. Maar toen mocht Jozef erop wijzen, gij lieden wel, gij hebt het kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dan zeg je, ja, zo mag ook hier gezien worden, dat er hoop is voor zulken, want omdat God het ten goede heeft gedacht. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En onze ontrouw heft zijn trouw niet op, want het is trouw al wat hij ooit beval. En dat mag juist het woord zijn voor mensen die midden in de dood liggen. En dat moet je zeggen, dat moet je leren, dat we midden in de dood liggen. En nu wilde hij, de Heer Jezus Christus, voor verwerpers van hem zo zich geven. En dat verbondsvolk had maar geroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. Maar nu liggen ze verslagen aan zijn voeten. En u komt de belofte toe. Welke belofte? Nou, Joël heeft het uitgesproken. De belofte van Joël, maar ook de belofte van het verbond aan Abraham. De belofte ook van de Heilige Geest, want dat is redengevend. Dus wat Petrus in de voorgaande heeft gezegd, dat is gefundeerd in de belofte van het verbond. U, Joden en Jodengenoten, u komt die belofte toe. En dat is toekomen, hè, dat is... Ja, dat ook zo de Heere die belofte ook wil schenken. Maar ook uw kinderen, dat is de lijn. Ook uw kinderen. Ja, maar die kinderen kunnen toch zelf nog niet geloven? Nee. Nee, dat kunnen ze ook niet. Maar die belofte, die wordt betekend en verzegeld. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat wil de Heere dan ook geven. Dat ook in de nieuwtestamentische bedeling dat ook doorgaat. En dan zeg je, ja, dat is nu juist bij al degenen die de kinderdoop verwerpen, dat ze die lijn doorbreken. En dat ze zeggen, ja, dat is doorgebroken. Maar dat is niet doorgebroken, want er staat, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En als ze dan in het oude verbond, ja, het teken en het zegel mochten ontvangen van die belofte in de besnijdenis, zouden ze het dan niet mogen ontvangen in de doop? Dan zei, ja, dat wil de Heere ook in de doop geven. En dan is het nog veel rijker en ruimer. Want dan zeg je, ja, dan mogen ook meisjes, dan mogen ook zo het vrouwelijke geslacht gedoopt worden. Want dan is er ook wat dat betreft geen onderscheid meer. Dan wil de Heere zo die belofte betekenen en verzegelen. En dan mag er gezien worden, ja, er is hoop. En daarom mag ook vandaag nog die roepstem klinken. Bekeert u, bekeert u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En dan zeg je, ja, Joël had het reeds geprofeteerd. In het laatste der dagen zullen uw zonen en uw dochters komen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En dan zeg je, ja, zo zal de Heere zorgen ook dat de jongeren... de zonen en de dochters ook bekend worden met zijn wil. Ze zullen van hem spreken. Hij zal ook hun God willen zijn. En dan zeg je, wat is dat een heerlijke boodschap. Die wijst op de hoop. Zovelen als ze de Heere onze God roepen zal. En zo mocht ook hier vandaag nog weer een en andermaal het net van het evangelie uitgeworpen worden. Zondaren geroepen worden. en mochten ook daarin gehoord worden dat de Heere een genadig en een barmhartig God is. En dat, ja, dat daarom ook gesproken mag worden van die grote werken Gods. Die grote werken Gods in de natuur, maar ook in de genade. De schepping en de herschepping. En wat dan ook gezien wordt, ja, in die bekering. Dan mag het ook gebeden worden, Heere, bekeer mij. Want dan zal ik bekeerd worden. Zonder bekering is het onmogelijk God te ontmoeten. Zonder geloof, zonder wedergeboorte zal je het koninkrijk Gods niet kunnen zien, niet kunnen ingaan. Wat is het ernstig? Wat is het ernstig? Juist ook in een gemeente die zo in het nieuwe verbond ook mag horen. Die boodschap in de prediking, in de sacramenten, dat de Heere zo genadig en barmhartig is. En dan zeg je, ja, als we dat bloed onrein achten, en als we daaraan voorbij gaan, oh, dan zal het eeuwig ook tegen ons moeten getuigen. De weg geweten te hebben en gehoord hebben hoe dat bloed ook zo in de gemeente gepredikt mag worden. En je weet wel, jonge mensen, hoe Calvijn dat is heeft gezegd. Als in die ene naam gepredikt wordt, dan druppelt het bloed van Christus in de gemeente. Nou, hoeveel keren heeft dat bloed van Christus al niet gedruppeld in de gemeente? En als je dan onbekeerd bent gebleven, dan zal het eeuwig tegen je moeten getuigen. Dan heb je dat bloed onrein geacht. En heb je jezelf willen handhaven, heb je niet willen buigen voor de Heere. En daarom, o, zo gij zijn stem nog heden hoort, gelooft zijn heil, zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Amen.